Goedendag, broeders, zusters, luisteraars. Mag ik u eerst vragen uw Bijbel erbij te nemen en deze open te slaan bij de brief aan de Colossenzen en wel bij hoofdstuk 3? Het werkt verduidelijkend als u deze versen zelf meeleest. En ik kom in deze overdenking regelmatig terug op het schriftgedeelte dat we zullen behandelen. Vandaag een boodschap aansluitend aan de paasgedachte. Misschien is dit jaar door alle commotie en de vloedgolf aan informatie waarmee we worden overspoeld in verband met de crisis, het paasfeest ongemerkt aan u voorbij gegaan. Het heeft in ieder geval niet de nodige aandacht gekregen. De titel van deze overdenking is Met Christus opgewekt. Het gaat over de mens en zijn bestemming, over u dus. Het zijn spannende tijden waarin we leven. Zonder uitgebreid in te willen gaan op de huidige toestand in onze samenleving, wil ik u met deze overdenking vooral bemoedigen. Blijf gefocust op uw Heer en laat niets en niemand uw gemeenschap met hem verstoren. Het is een geest van vurige verbondsliefde die u daartoe in staat stelt. Luistert u maar. Ik lees u graag voor uit de Colossenzenbrief en gebruik daarvoor de Statenvertaling. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Misschien is het u opgevallen. In het zojuist gelezen schriftgedeelte probeert Paulus ons iets duidelijk te maken over de werkelijkheid waarin we leven. Dit doet de apostel met behulp van scherpe tegenstellingen. Paulus heeft het in dit schriftgedeelte namelijk over leven en dood, opgewekt en gestorven, hemel en aarde, verborgen en openbaar, dingen die boven zijn in de hemel en dingen die op aarde zijn, anders gezegd de onzichtbare en de zichtbare wereld. Men noemt deze manier van spreken polarisatie en het vindt algemeen gebruik in geval van oppositie of bij conflictsituaties. Ook hier moeten we de woorden van Paulus verstaan in samenhang met een conflict of machtsstrijd en wel het grootste conflict in de gehele schepping, namelijk die tussen God en zijn tegenstander, ook wel genoemd de strijd tussen goed en kwaad, en de inzet van deze strijd is de heerschappij over de gehele schepping. Het gaat in wezen om de troon van God. De Bijbel is het verhaal over God en zijn schepping. Over God de Vader en zijn Zoon en hun relatie met de mens. De schepping is Gods meesterwerk en de mens is daarin Gods kroonschepping. De Bijbel vertelt in verband met de schepping dat God de Vader alles schiep met een bepaald voornemen, namelijk met het plan zijn eigen zoon erfgenaam te maken van alles. Oké, vader en zoon zult u misschien denken, een logisch en begrijpelijk plan, op zich niets mis mee. Maar nu komt het meest opmerkelijke. De Bijbel zegt ons dat God de mens, zijn kroonschepping, bij zijn eeuwig plan wil betrekken, althans de nieuwe mens in Christus. De mens is dus bestemd voor de troon en zal samen met Christus regeren. Jezus Christus is de Zoon van God, die mens is geworden. Waarom? Hij werd daardoor hoofd van een nieuw mensengeslacht, door zijn dood en opstanding. De uiteindelijke bestemming van de mens is onvoorstelbaar, maar daarom niet minder waar. We begrijpen het misschien niet, maar het is nu eenmaal het plan van God, al van voor de schepping. Hoor wat Jezus Christus in verband met dit plan van God de Vader zegt tegen de gemeente van Laodicea. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. De ware bestemming van de mens is dus te regeren met Jezus Christus in zijn troon over de gehele schepping. Alles zal de mens onderworpen zijn. We zijn mede-erfgenamen met Christus. We lezen in de Bijbel op verschillende plaatsen dat er groot verzet is tegen dit plan van God. Tegen de heerschappij van zijn Zoon en de uiteindelijke bestemming van de mens. Deze rebellie tegen Gods troon gebeurt onder leiding van Gods tegenstander, ofwel Satan, een gevallen engel. Niet zomaar een engel, maar degene met de hoogste autoriteit over al de engelen. Zijn bestemming stond in directe verband met Gods troon. De Bijbel vertelt het niet, maar waarschijnlijk was het plan van God waarover we het nu hebben de aanleiding voor zijn val. In zijn val trok hij in ieder geval vele engelen met zich mee. Daarbij is het Satan gelukt ook de mens te misleiden, waardoor de mens is gevallen en niet langer bewust is van zijn oorspronkelijke bestemming. De mens heeft door misleiding in wezen de kant van de tegenstander van God gekozen. Misschien wel onbedoeld, maar God houdt de mens zelf verantwoordelijk. Dit alles maakt duidelijk dat er in de hemelse gewesten, die woorden gebruikt de Bijbel, een voortdurende oorlog gevoerd wordt waarvan we ons de hevigheid en schaal niet kunnen voorstellen. Misschien maar goed ook, zult u denken. Maar het gaat in deze strijd ook om u. We hebben immers eerder gezegd dat het in dit grote conflict gaat om de troon van God en de uiteindelijke bestemming van de mens. We kunnen er niet onze schouders over ophalen en gewoon doen of er niets aan de hand is. Hoe is uw relatie met God? Heeft u het al in orde gemaakt met God? Hoe dan ook, de Heere zelf is vast besloten zijn eeuwig voornemen, zijn plan met kracht uit te voeren en duldt geen enkel tegenstand. God komt zeker tot zijn doel. Hier in ons schriftgedeelte, Kolossenzen 3, lezen we in hoeverre God daarin geslaagd is. We lezen namelijk dat Christus is zittende aan de rechterhand van God. We mogen daaruit opmaken dat in Christus het plan van God al werkelijkheid is geworden. Christus is immers zittende aan de rechterhand van God. Dit feit geeft ons mensen die tot de nieuwe schepping behoren hoop en vrijmoedigheid, versterkt ons in ons geloof hier en nu op aarde, waar we nog wel leven in een gebroken schepping. Deze gebrokenheid is de reden dat Paulus ons bemoedigt met de woorden: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Indien we zijn opgewekt en daarom een nieuw schepsel zijn, dan worden we niet langer genoemd in Adam, maar we behoren tot het nieuwe mensengeslacht in Christus en hoeven we niets meer te vrezen. Want, zegt Paulus in het volgende vers, want gij zijt gestorven. We worden niet langer beoordeeld naar de oude mens, maar als nieuwe mens in Christus. We zijn vrij, vergeven, verzoend met God. In een ander brief zegt Paulus het zo: indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. De troon waarin Christus nu al zetelt, is een troon van overwinning en genade. Want Jezus, de nieuwe mens die ons is voorgegaan, zit daarboven in de troon en hij heeft reeds overwonnen. Hij is gekroond en bekleed met heerlijkheid. De nieuwe schepping is dus nu al realiteit en wij behoren in Christus al tot die nieuwe schepping, indien we geloven. De enige voorwaarde is ons geloof en het resultaat is de wedergeboorte. De verhoogde koning is ons welgezind. Hij begrijpt ons en wil zijn rechtmatig verkregen troon zelfs met ons delen. We kunnen in elk geval op elk moment bij de koning terecht en op hem rekenen. We hoeven geen audiëntie aan te vragen. Dit alles is de reden waarom ik u eerder zei dat we leven in spannende tijden. Het is niet vanwege de pandemie dat we in spannende tijden leven. Maar de spannende tijden hebben te maken met het feit dat het plan van God vaste vorm heeft aangenomen. Daarboven in de hemel, zegt Gods woord, regeert Jezus Christus na zijn dood en opstanding met macht en majesteit. Het is daarom voor ons op aarde een kwestie van geloof en vertrouwen geworden. Het geloof gaat immers uit van de dingen die waarachtig zijn in Christus Jezus, onze koning en Heer. We zien het nu voor onze ogen gebeuren in de wereld om ons heen. Deze crisis is voor ons christenen een aanzet tot actie. Het moet ons wakker schudden en waakzaam maken. Hoe u er ook tegenaan kijkt, misschien denkt u wel, het zal zo'n vaart niet lopen. Die rampenscenario's, dat is typisch voor doemdenkers. Was dat maar waar? De tegenstander van God zal in ieder geval dankbaar gebruik maken van de wereldomvattende noodsituatie, veroorzaakt door ziekten en rampen die zich met steeds kortere intervallen zullen gaan voordoen. In de chaos die daardoor ontstaat, zal er één man opstaan. Hiertoe geïnspireerd door Satan zal hij alle macht op aarde naar zich toetrekken. Het zal hem voor een korte tijd lukken als wereldheerser met allerlei wonderen en leugens de gehele wereld achter zich te krijgen. In de Bijbel wordt verteld dat alle aardbewoners hem zullen aanbidden. Daarna zal Jezus Christus terugkomen als koning en rechter. De huidige crisis geeft ons enigszins nog wel in vage lijnen het idee wat de mens te wachten staat voordat Jezus wederkomt. Ja, als we de beelden op tv zien, is de huidige situatie, de ellende en het verdriet waarin de mensen zich vanwege de crisis bevinden, nu al zo vreselijk. Maar het is echt niet te vergelijken met de chaos, ziekten, oorlogen en kosmische rampen waarover het boek Openbaringen spreekt. Dat is werkelijk van ongekende schaal. Het aantal slachtoffers zal zo groot zijn dat hun dode lichamen niet geborgen kunnen worden. De opeenvolging van wereldwijde rampen zal zulke vreselijke vormen aannemen als de mens in heel zijn geschiedenis niet heeft meegemaakt. We zijn gewaarschuwd. We zullen schreeuwen tot God en ons misschien wel afvragen: Heere, waar bent u? Laat ons niet alleen. Hoe kunt u dit toelaten? Wanneer zult u toch komen, Heer? We voelen ons in deze dagen al zo machteloos. We kunnen ons ook anders opstellen. Nu we dit weten, kunnen we ons voorbereiden op dat we klaar zijn voor de zware tijden die komen. Het is niet de tijd om bang te zijn, maar om moed te tonen. Vooral omdat u weet in wie u geloofd hebt en dat hij als koning regeert. We volharden in het geloof en zijn ons daarbij bewust en willen uitgaan van het grote plan van God. We houden vast aan zijn belofte. De mens is in verband met zijn oorspronkelijke bestemming betrokken geraakt in het grootste conflict aller tijden. God blijft bij zijn oorspronkelijk plan met betrekking tot de heerschappij van de schepping en de mens als kroonschepping. We zullen in verband met onze bestemming daarom radicale keuzes moeten maken. Het is een zaak van leven of dood. Zorg in ieder geval dat uw relatie met God in orde is. Maak gebruik van het aanbod van God en zijn wil u te betrekken bij zijn plan. Zie de tijd die u nu wordt gegeven als een voorbereiding voor de komende tijden. Wees waakzaam en voorbereid. En als de situatie steeds moeilijker wordt, mogen we dat zien als een training voor de eeuwige toekomst, wanneer we zullen regeren met Christus. Het gaat erom wat Gods Geest door u kan doen voor anderen. Bent u beschikbaar? Jazeker, ik wil u bemoedigen, maar niet door u een God voor te stellen die ons voor alles zal behoeden, die voortdurend voorkomt dat het in ons leven uit de hand loopt, waardoor we wanhopig zouden worden, of een God die ervoor zorgt dat we niet ziek worden. Met alle respect, ik heb u net het strijdtoneel proberen te schetsen van het conflict aller tijden, de strijd tussen goed en kwaad. Daartegenover staat de toegezegde plaats van de hoogste heerlijkheid voor de mens, genoemd in Christus. Paulus verwoordt het als volgt: want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. We weten inmiddels wat die heerlijkheid betekent. Daarom spreekt Colossenzen 3 over dood en opstanding. Ik wil u het schriftgedeelte nog eens voorlezen, maar dan in mijn eigen woorden en met enige aanvullende opmerking. Indien u zegt dat u met Christus opgewekt bent, zo zoek de dingen die boven zijn, in de hemel, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Hij regeert en wij hebben vrije toegang tot zijn troon. Bedenk de dingen die in de hemel zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent immers gestorven, en uw nieuwe leven is met Christus verborgen in God. Wat betreft uzelf zit het dus goed. U bent verborgen in God, er is geen veiliger plaats. U kunt er nu en voortaan voor kiezen beschikbaar te zijn. Wanneer nu Christus zal verschijnen als koning en rechter, hij die ons leven is, dan zult ook u met hem openbaar worden in heerlijkheid. Deze heerlijkheid is de heerlijkheid van zijn troon. We zijn gestorven en opgewekt in Christus. Het nieuwe leven in ons binnenste is het leven van Jezus Christus. En dat leven heeft de dood overwonnen. Dat vieren we met Pasen, de opstanding. Dit leven is niet anders verkrijgbaar dan door de dood. We zullen afstand moeten doen van een egocentrisch leven dat uitsluitend bezig is met eigen belang en eigen welzijn en vertrouwt op menselijke kracht. Deze woorden zeg ik u met oprechte bedoelingen en zonder u of uw persoonlijke situatie te kleineren. Ik wil u vooral niet ontmoedigen, maar wat betekenen menselijke kracht en goede bedoelingen in een ongelijke strijd en een conflict van bovennatuurlijk formaat? Gods woord zegt u in dit verband: doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ziet u dat het helemaal geen strijd van menselijke aard is of van menselijke proporties? Toch bent u in Christus overwinnaar, verzekerd van zijn overwinning als u in hem gelooft. We zijn namelijk gestorven en opgewekt in Christus. We zijn gestorven, mijn oude mens is dood en ik ben vervolgens opgewekt in Christus. Dit is de nieuwe mens. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus tegen de Galaten. Het gaat om eeuwig leven uit God in ons. Eeuwig leven verwijst niet naar de duur, maar naar de kwaliteit van dat leven in u. Het is onvernietigbaar leven. Het leven uit God is Gods geest in u, die in de moeilijkste omstandigheden en bij heftige tegenstand u wil laten zien dat we niet zijn te verslaan, tenzij we zelf opgeven. Deze geest die in u woont is immers dezelfde geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood. En nogmaals, het gaat er niet om wat Gods geest voor u kan doen, maar wat of wie Gods geest door u kan bereiken. Vandaar het commando in Gods woord, wordt vervuld met de geest. Dit wil zeggen tot het randje toe gevuld te zijn met Gods geest, helemaal vol. Dit is een levenshouding en niet zozeer een ervaring. Ja, we zullen door de ervaringen in diverse situaties en in onze relaties gaan verstaan dat het leven in ons sterker is dan de dood. Niet omdat u positief blijft of een sterk karakter hebt, maar uw leven is met Christus verborgen in God. We leven vanuit de eenheid met Christus en vertrouwen niet langer op eigen inzicht, een sterke wil of eigen karakter. Christus is ons leven geworden. Zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Kijken we daarmee weg van de situatie of vluchten we in een zweverig, mystiek geloof? We staan als nieuwe mens midden in het leven, maar we volgen het advies dat we vinden in Hebreeën 2 vers 8 en 9. Doch nu zien wij nog niet dat hem, dit is de mens, alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Waarom worden we in deze woorden gemaand en bemoedigd om vooral op Jezus te zien? Jezus is de nieuwe mens, de eersteling, zegt de Bijbel, die tot de nieuwe schepping behoort. Hij is al met heerlijkheid en eer gekroond. We zien op Jezus, omdat hij ons geloof sterkt en we hem herkennen. We behoren zelf ook tot de nieuwe schepping, alhoewel we het nog niet zien, dat alle dingen ons onderworpen zijn. Deze laatste woorden getuigen van realiteitszin. We zien het niet hier op aarde, maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is de reden waarom Paulus ons opwekt met de woorden: bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Zie niet op de omstandigheden, maar zie op Jezus die net als u mens is en al overwonnen heeft en daadwerkelijk zit in de troon. Deze heerlijkheid staat ook u en mij te wachten. Dit is onze hemelse roeping, onze hoop der heerlijkheid. We mogen uitzien naar de heerlijkheid van de troon en volharden daarom in het geloof. Jezus roept ons tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Nog eens terug naar ons schriftgedeelte dat eindigt met Gods belofte. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, wanneer Hij verschijnt, die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als Jezus uw leven is, zult u als hemelburger op aarde opzien naar de hemel waar Jezus is en uitzien naar zijn wederkomst. Dat is voor u geen moeite of plicht, maar het is liefde. Fysieke nabijheid betekent alles voor geliefden. En de belofte is dat als onze koning daadwerkelijk verschijnt, onze relatie en verbondenheid met hem openbaar zal worden in dezelfde heerlijkheid en schittering waarmee Jezus is bekleed. Onvoorstelbaar. We mogen erom met betrekking tot het huidige wereldgebeuren, maar ook voor de toekomst vertrouwen dat we met Christus zullen overwinnen, ondanks de grootte van het conflict en het heftige verzet dat wordt gevoerd tegen Gods plan, zal Gods voornemen en wil in vervulling gaan. Ik wil eindigen met een vers uit de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Amen. Mijn vrouw en ik wensen u en uw familie Gods zegen en sterkte in alle omstandigheden en hopen u snel weer te ontmoeten.
Ask me why I stand to sing, what glad tidings these lips bring. I proclaim to you one thing, there is a kingdom coming. Let this joyous anthem roll, stirring peace within each soul. His plans in place, God's in control. There is a kingdom coming. Every wrong will be made right. All that's faith will be made sight. End of shadows, only light. There is a kingdom coming. Here amid these troubled times, evil plots its dark designs, but soon all faithless hearts will find there is a kingdom coming. Every wrong will be made right, all that's faith will be made sight. End of shadows, only light. There is a kingdom coming. So come, Lord Jesus, let all who hear sing, come, Lord Jesus, may the day be near when every wrong will be made right, all that's faith will be made sight. End of shadows, only light. There is a kingdom coming. There